Ik ga met jullie nadenken over iets, waarom kerst, of je kan ook zeggen waarom kerstmis. En dan moet je dat misschien als losse woorden zien, want soms is er wat mis met kerst. Daar gaan we over praten. We kennen allemaal, denk ik, ondertussen wel het kerstverhaal. Dat heb je van kinds af aan meestal wel gehoord, op zondagschool, catechisatie of ergens anders, op school, waar dan ook. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die het kerstfeest niet kennen. En dat verhaal is gebaseerd op het evangelie van Lucas voornamelijk en een paar stukjes uit het evangelie van Matthäus. Maar wat mij opvalt als je kijkt in kinderbijbels, als je kijkt naar plaatjes, als je de verhalen hoort vertellen, dan merk ik dat er zoveel is bijgemaakt wat ik helemaal niet in de Bijbel terugvind. En ik merk doordat mensen zo vaak al die verhalen gehoord hebben, dat ze vaak niet eens meer weten wat er in de Bijbel staat. Het probleem is dat heel veel van die zaken die erbij gekomen zijn, niet alles is daar fout van of slecht of weet ik veel wat. Maar er zijn ook dingen die echt uit heidense religies komen. We noemen dat syncretisme, als je religies met elkaar gaat vermengen. En we zien dat er juist bij het geboorteverhaal van de Heer Jezus zoveel heidense invloeden zijn binnengekomen, wat we bij geen enkele andere gebeurtenis in de Bijbel zien. Blijkbaar heeft de boze belang gehad om dit verhaal, ja, de essentie waar het om gaat, om dat eruit te halen. Ik weet nog, in de jaren 60 en 70 was kerst niets anders dan heel veel eten. Later kwam er weer een beweging op gang van, nou ja, laten we juist gaan matigen met kerst. Maar waar het nou allemaal werkelijk om gaat, dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. En wat ik wil doen is, ik ga heel kort een kerstverhaal voorlezen. En ik wil u vragen om gewoon op je handen nou te tellen hoeveel onbijbelse dingen je denkt te horen. Durf maar even voor jezelf en tel mee. Jozef en Maria gingen op reis om zich te laten inschrijven in Bethlehem. Omdat Maria in verwachting was, reisden zij op een ezel. In Bethlehem aangekomen, zochten ze een herberg om te kunnen overnachten. En omdat het tegen het nieuwe jaar liep, was er geen enkele herberg meer vrij. Uiteindelijk wees een herbergier hen een stal. Daar bracht Maria een zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, terwijl de os en de ezel toekeken. Ondertussen lagen er herders in de velden van Efrata. Ze hielden de wacht over de kudde. Opeens stond daar een engel des Heren met grote vleugels en een stralend gewaad bij hen, en zijn licht omstraalde hen. En deze sprak: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u een grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. Plotseling verschenen er in de lucht duizenden engelen die samen zongen: ere zij God in de hoge en vrede op aarde. De herders bezochten het kind, vonden het in de kribbe. En nadien bezochten drie wijzen uit het oosten de stal. En zij vonden Maria met haar kind en schonken het kind goud, wierook en mirre. Nou, tot zover het verhaal. Ik ga gewoon beginnen. Wie heeft er één onbijbels ding gevonden? Wie heeft er twee gevonden? Wie heeft er vijf gevonden? Wie heeft er acht gevonden? Wie heeft er negen gevonden? Ja? Wie heeft er tien gevonden? Elf. Iemand nog meer? Hoger? Er zitten 15 onbijbelse dingen in dit verhaal. Ja? Onvoorstelbaar, hè? We gaan er even naar kijken, naar een aantal van die dingen. Allereerst die afbeeldingen die we zien, ook deze afbeelding die je hier ziet, die doen vaak veel meer dan woorden. Ik had zelf soms ook dingen in mijn hoofd over de Bijbel die ik op plaatjes gezien had en ging ik lezen in de Bijbel en het stond er allemaal niet in. Ja, dus we hebben dingen in ons hoofd die uit plaatjes komen en die werken soms beter dan de werkelijkheid. Nou, als we kijken naar dia 3, dan zie je dat Maria op een ezel reist. Dat zie je heel vaak afgebeeld, maar het staat helemaal nergens. Ja? Mensen denken ook wel dat Paulus van zijn paard was gevallen. Dat staat er helemaal niet. Hij viel toen hij dat licht zag op de grond staat. Er staat nergens dat hij van zijn paard viel. Maar ze reisde vanwege een volkstelling onder Quirinius. En die reis dat duurde heel lang. Ik weet niet of jullie enig idee hebben hoe lang die volkstelling überhaupt geduurd heeft.
Twee jaar,
nou het is nog langer geweest, het is van ongeveer 7 voor Christus tot 7 na Christus geweest. Bijna 14 jaar heeft die telling geduurd, ja. En er werden niet alleen mensen werden er geteld, Maar ook goederen werden geteld, alles werd geteld. En dat was een hele organisatie in dat Romeinse Rijk. Maar mensen liepen veel al en mensen liepen ook niet alleen. In groepen reisde je. Het was te gevaarlijk om alleen te kunnen reizen. Nou, dan dat er een herberg werd gezocht. Dat verhaal kennen we natuurlijk ook allemaal. Dat ze overal langs gingen. Nee, we hebben geen plaats. Nee, we hebben geen plaats. Staat nergens in het verhaal dat ze op zoek gingen naar een herberg. Ook de herbergier komt niet in het Bijbelverhaal voor. Ja? Zullen we even lezen wat er wel staat? Je mag meelezen. Iedereen ging op weg naar de plaats waar hij vandaan kwam om zich daar te laten inschrijven. Ook Jozef ging van Nazareth in Galilea naar Judea, naar de geboortestad van koning David, Bethlehem geheten, want hij stamde uit het geslacht van David. In Bethlehem liet hij zich inschrijven samen met Maria zijn vrouw die in verwachting was. Toen ze daar waren, was het de tijd dat het kind geboren moest worden. Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerste. Ze wikkelde hem in doeken, legde hem in een voederbak, want er was in de herberg geen plaats voor hen. Er wordt hier een herberg genoemd, maar er wordt gezegd er was geen plaats voor hen in de herberg. Nou, zie je dat al die andere dingen er helemaal niet bij staan? Want dit is eigenlijk het verhaal, zou je kunnen zeggen, tot zover. Het woord herberg wat hier staat, in het Grieks zijn drie verschillende woorden die gebruikt worden in het Nieuwe Testament voor een herberg of een plaats waar je kunt overnachten. Er is een gewoon woord, een echte herberg, de pandogeion. Dat is een plek waar je een herbergier hebt, dat is een plek waar je kunt slapen, dat is een plek waar je betaalt voor het overnachten. Dat is het gewone Griekse woord voor een herberg of voor een hotel of een, je kan het beter met een motel vergelijken, waar mensen onderweg gingen overnachten. Het woord wat gebruikt wordt in dit Bijbelgedeelte is het eerste woord, kataluma. En dat woord betekent eigenlijk een gastenkamer, een verblijf dat je bij je huis hebt. In Handelingen wordt trouwens nog een ander woord genoemd. Maar ik wil even laten zien hoe dat eruit ziet. Dat kunnen we op het volgende plaatje zien. Dan zie je hoe een Joods huis eruit zag. Dat was trouwens heel klein. Het dak was vaak van takken gemaakt. Maar als je kijkt bij nummer 2, dat was de woonruimte waar mensen verbleven met elkaar. Beneden had je een ruimte, dat is nummertje 4, waar als ze rijdieren hadden of mensen kwamen met dieren, die daar werden neergezet. Er was ook, dat is ruimte 5, vaak een ruimte waar als ze wat kleinvee hadden, waar dat zich ophield. En daar beneden werd ook gekookt. Ja, dat was tevens ook de keuken. Koken gebeurde beneden vanwege de veiligheid, gewoon op de grond. Maar je ziet ook nummertje 3, daar rechtsbovenaan. Er was nog altijd, als mensen dat niet gebruikten, was er vaak een speciale ruimte nog in de huizen, waar als je gasten had of familie had die overkwam, dan konden die daar logeren. Dat is het Griekse woord wat hier gebruikt wordt. Het gaat dus heel waarschijnlijk over een familiehuis of een gewoon huis waar zij naartoe gingen. Maar het enige wat het verhaal ons vertelt is dat er was in de gastenruimte niet genoeg plaats voor Jozef, Maria en toen dat kind dan ook nog eens geboren was en de mensen die daar misschien bij waren. En toen hebben ze ze naar een andere plek gebracht. Welke plek dat was, weten we niet eens zeker. Het zou dus kunnen dat het daar beneden was. Het Griekse woord wat gebruikt wordt voor kribbe kan overigens ook stal betekenen. Maar als er staat dat Jezus in een kribbe gelegd werd, kan het ook nog wat anders betekenen. Het Griekse woord kribbe, dat werd ook gebruikt bij Joden voor een speciale bak waarin als brood gebakken werd, waarin dat gelegd werd om af te koelen. Dus je zou kunnen zeggen, het is een soort broodmandje. En dat is natuurlijk wel heel leuk, want hoe heet de plaats waar de Heer Jezus geboren is? Bethlehem, huis van brood. Jezus is het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. En hij wordt bij zijn geboorte in een broodmandje gelegd. Nou, is dat niet leuk? Dat is de humor van God, ja? Maar het woord stal zelf wordt in de evangelie niet genoemd. Dat hebben we er allemaal weer bij gemaakt. En in sommige tradities is het een grot die wordt aangewezen. Dat het een grot is, heeft waarschijnlijk ook met de heidense godsdiensten te maken, omdat daar een kind van de goden in een grot geboren wordt. Maar al die dingen staan niet in de Bijbel. Dan lezen we dat Jezus in doeken wordt gewikkeld. Daar is op zich helemaal niets bijzonder aan. Maar er wordt tegen de herders gezegd, jullie zullen hem vinden in doeken gewikkeld. In die tijd was dat ook een uitdrukking. Iedereen weet altijd wie de moeder van een kind is. Maar ja, men is niet altijd zeker wie de vader van een kind is. Dat kunnen we nu aantonen door DNA-onderzoek, maar dat was in die tijd niet. En het was zo dat vader zijn kind moest echten. Hij moest het erkennen als zijn wettelijke kind. En als dat gebeurd was, als een vader zijn kind had erkend, of het al of niet zijn biologische kind was, was niet relevant, maar zijn vader een kind erkend had, dan werd er gezegd, het kind is in doeken gewikkeld. En dat betekent dus dat hoewel Jozef niet de biologische vader is van de Heer Jezus, was hij wel de wettelijke vader. En daarom dat de twee evangeliën ons ook een verschillend geslachtsregister geven. De ene is de lijn van Jozef, de andere is de lijn van Maria. En zowel via de wettelijke lijn als via de biologische lijn stamt de Heer Jezus van koning David af, wat een voorwaarde is voor hem om de Messias te kunnen zijn. God zorgt altijd dat het helemaal waterdicht is van alle kanten. Maar we zingen ook in de liedjes, midden in de winternacht. Ja, toch? Het was natuurlijk winter dat de Heer Jezus werd geboren. En we vieren het niet voor niets op 25 december. En de Oosterse kerken vieren trouwens op 7 januari. Maar ook dat is allemaal winter. Maar waar komt die 25 december vandaan? Die staat nergens in de Bijbel. Die is al ontstaan in de 3e eeuw, daar wordt het voor het eerst genoemd. Maar het is in de 4e eeuw dat keizer Constantijn, die eigenlijk de christelijke kerk en het Romeinse Rijk met elkaar gaat vermengen, dat hij bisschop bijeen roept en een aantal dingen uitvaardigt. En onder andere, hij heeft deze datum vastgesteld, omdat het een feest was wat zij gebruikten, waarop zij goden vereerden. Een van de goden die vereerd werd was Sol Invictus, de overwinnelijke zonnegod. En je weet, in die periode zie je dat de zon, we hebben de kortste dag gehad op 21 december, en daarna komt die zon weer terug. En oude volken vierden ook de wedergeboorte van de zon. En daar heeft het mee te maken. Maar het is geen Bijbelse datum. Sterker nog, de Bijbel geeft soms data. We weten precies de datum van het paasfeest. We weten precies de datum van het Pinksterfeest. In Leviticus 23 worden al die data door de Heere God genoemd, voordat ze gebeuren, voordat ze vervuld worden. Blijkbaar zijn die heel erg belangrijk en de Heere God wilde zelfs dat Israël precies die data zou vieren. Maar van het geboortefeest wordt dat niet gezegd. En dan denk ik, misschien moeten we dus oppassen dat we te veel gaan kijken wanneer was het nou en ruzie maken en dat soort dingen, terwijl de Heere God het in dit geval helemaal niet belangrijk vindt. Ja? En soms maken we ons zo druk erover, is het nou goed of is het nou fout? In de oudheid is bijna iedere maand wel genoemd als mogelijk geboortemaand van de Heer Jezus. Nou, er is nog een manier om een berekening te maken, maar ik ga dat niet doen, want ik wil het niet te technisch en te ingewikkeld maken. Nou, in welk jaar is de Heer Jezus geboren? Sommige mensen denken dat hij in het jaar 0 geboren is, maar het jaar 0 bestaat niet. Het gaat van het jaar 1 voor Christus naar het jaar 1 na Christus. Het jaar 0 wordt alleen de astronomie gebruikt, maar bestaat niet in de gewone telling. Maar Jezus is niet in het jaar 1 geboren. Toen is wel de jaartelling begonnen, ja. Dat is in de 6e eeuw, is dat door iemand berekend, maar hij heeft een rekenfoutje gemaakt. Ja, onder andere doordat koning Herodes 2 keer geregeerd heeft. Maar de Heer Jezus ergens tussen 4 en 6 voor Christus is hij geboren. Dat is wel grappig, hè? Dus Jezus is een aantal jaren voor Christus geboren. Ja. Ik denk ook dat er een andere reden is waarom de Bijbel misschien dat geboortefeest niet zo belangrijk vindt en daar geen aandacht aan wil geven. Ik merk dat in sommige kringen men heel erg bezig is met die kleine Jezus. Soms wordt Maria meer nog verheerlijkt dan Jezus zelf. Ik geloof dat wij ons moeten richten, zelfs niet op die aardse Jezus, maar op die opgestane en verheerlijkte Heer. Dat is de God die wij dienen. En ik denk dat er een gevaar is dat we blijven stilstaan bij Jezus die als kind in de wereld is gekomen. Waarom het geen winter was overigens, ik zal je vertellen, ik ben in Israël geweest in de wintermaanden en ik heb meegemaakt dat het in december dat het sneeuwde in Bethlehem. Je mag van mij aannemen dat er dan echt geen herders buiten liggen. Sterker nog, zowel Jeruzalem als Bethlehem liggen hoog in de bergen. Bethlehem ligt even hoog als Winterberg in Duitsland. Nou, op dit moment ligt er dik sneeuw in Winterberg. En het is ook heel erg guur daar. Het is zo koud 's winters in Bethlehem en in Jeruzalem, in de hele omgeving, dat koning Herodes in de winter niet eens in Jeruzalem wilde blijven. En hij heeft een berg, je ziet hier, het is misschien niet heel goed te zien, maar het is een vrij hoge berg. Die heeft hij kunstmatig laten aanleggen in de woestijn ten zuiden van Bethlehem. En daar heeft hij zijn winterpaleis heeft hij gebouwd. Want hij zegt, ik ga niet in die kou in de winter in Jeruzalem blijven. Er is nog een reden waarom ik niet geloof dat het in de winter heeft plaatsgevonden, die geboorte van de Heer Jezus. Omdat het tussen oktober en maart in de oudheid onmogelijk was om door het land te reizen. Dat komt door de winterregens, die zijn heel erg zwaar. En zelfs de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, als hij spreekt over de omsingeling van Jeruzalem in Matthäus 24, vers 20, dan zegt Jezus, bid ervoor dat je vlucht niet in de winter zal vallen. Want in de winter kun je niet reizen in het Midden-Oosten. Sommige mensen denken dat het misschien rond het Loofhuttenfeest geweest is, dat het eerder is geweest. Er zijn mensen die denken dat het rond het Paasfeest geweest is. Nogmaals, we weten het gewoon niet. We gaan dat later nog eens een keer navragen. Nou, de os en de ezel. Misschien kunnen we dia 9 laten zien. Waar komen die vandaan? Komen die uit de Bijbel? Ja, die komen wel uit de Bijbel. Maar een hele andere tekst. Dat gaat over Israël, dat God ongehoorzaam is en dat ze de Heere God helemaal niet kennen. En dan staat er, een rund kent zijn eigenaar en de ezel de krib van zijn meester. Maar Israël heeft geen begrip, mijn volk heeft geen inzicht. Die tekst heeft dus niks met Jezus te maken, maar er komt een kribbe in voor en een os en een ezel. En dus dachten mensen, nou, we plakken dat er gewoon bij en we zetten dat bij de geboorteverhaal. Dat is een hele andere context waar dat vandaan komt. In sommige verhalen lees je dan ook nog dat Jozef en Maria neerknielen bij de kribbe en Jezus aanbidden. Ook dat staat nergens in de evangeliën. Er wordt natuurlijk ook altijd verteld dat de Heer Jezus arm was. Is dat zo? Waren Jozef en Maria arm? Dat staat er niet, maar ze waren wel arm. Hoe kunnen we dat nou weten? Dat kan je zien aan Lucas 2, vers 24. Er staat namelijk, toen de dagen van de reiniging volledig waren, ja, de Torah schrijft voor dat er dan een offer gebracht moest worden in de tempel. En arme mensen die geen groot dier konden betalen, die mochten tortelduiven en jonge duiven mochten zij offeren. En wat lezen we in Lucas 2 vers 24? Het offer wat gebracht werd waren tortelduiven en jonge duiven. Dus de familie was arm. Ja? Dus indirect kan je het wel zien, maar het staat er niet. Dan de herders die lagen in de velden van Efrata. Die velden van Efrata worden dus ook nergens genoemd in dat verhaal. Je hebt het net nou, we zijn nog niet zo ver gekomen met lezen, maar het staat er niet. Het komt in het Nieuwe Testament helemaal niet voor. Het komt uit Micha 5, komt dat vandaan. Maar die velden van Efrata, die liggen wat verder van Bethlehem af. De velden om Bethlehem heen, weet je waar die voor gebruikt werden? Ook in de dagen van de Heer Jezus, voor landbouw. Helemaal niet voor veeteelt. Dat kan je ook wel zien aan de naam, want we hebben het net al gezegd. Bethlehem betekent broodhuis. Waarom? Er werd graan verbouwd bij Bethlehem. Bethlehem bestond bekend om het graan en niet vanwege het vee. Maar ten zuidoosten van Bethlehem, daar hielden herders zich op. En die schapen waren bedoeld voor de tempel in Jeruzalem, voor de tempeldienst. Misschien iets wat ook goed is om te weten. Dan staat er, de herders die lagen daar in het veld, dat liggen. Dat is een uitdrukking in het Grieks. In het Nederlands doen we dat ook. Een predikant die staat ergens. Een gevangene die zit. En een soldaat die ligt. Dat is gewoon een vaste uitdrukking die je gebruikt. En zo zeg je in het Grieks, herders liggen daar en daar. Maar dat betekent niet dat ze op de grond liggen. Het betekent alleen, ze houden zich daarop. En in het leger, ik ben in militaire dienst geweest, wij lagen ook echt niet de hele dag hoor. En een predikant zit ook wel eens, ja. Dus dat is misschien goed te weten. Maar wat ook goed te weten is dat het is heel bijzonder dat die openbaring dat Jezus geboren is aan de herders gegeven wordt. Ik vind dat zo ontzettend mooi. Omdat Joden in die tijd heel erg op herders neerkeken. Herders waren vaak jonge jongens tussen de 18 en de 15 jaar. En zij waren het uitschot van de maatschappij. Zo werd er naar gekeken. In de Joodse Talmud worden ze zelfs gelijkgesteld aan de heidenen. Ja? Dus Joodse herders werden gelijkgesteld aan de heidenen. Zo werd er op neergekeken door Joden in die dagen. En ze mochten ook niet optreden bijvoorbeeld als getuigen in een rechtbank. Ja? Want er werd gezegd ze zijn onbetrouwbaar. En dat juist dat uitschot van de maatschappij, want dat waren ze voor de mensen, dat juist zij die heerlijkheid van God mogen zien. Vind je dat niet prachtig? Dan denk ik, ja, dat is nou de God van de Bijbel. Dat is een stukje van dat echte verhaal. En dan is het leuk als je iets van die achtergronden weet. Nou, dan die engelen die daar zijn. Misschien kunnen we dia 10 laten zien. Eerst is daar één engel die ze omstraalt. Maar zoals je hier ziet op de afbeelding, heeft die engel vleugels. Meestal zijn dat dan ook nog vleugels van vogels. Hoeveel vleugels hebben engelen meestal volgens de Bijbel?
Zes
hoor ik daar. Nog meer? Nul hoor ik. Zijn er nog meer opties? In de Bijbel komt niet, er wordt honderden keren over engelen gesproken in de Bijbel. Niet één keer wordt er over engelen met vleugels gesproken. Niet één keer. De engelen met vleugels komen uit de Griekse mythologie vandaan. Worden soms zelfs op orgels in kerken afgebeeld. Ja, het waren vaak ook die poetie, die kleine engeltjes, of die liefdessymboolgodjes en dat soort dingen. Maar de engelen zien er in de Bijbel altijd uit als mensen. En waarom die engel in de lucht zweeft, dat staat er helemaal niet in het verhaal. En dan zie je later dat die engelen dan in de lucht verschijnen. In Lucas 2, vers 15, moet je eens kijken. Er staat in vers 13. En ineens was er bij de engelen een hele menigte andere engelen uit de hemel. Er staat niet dat die engelen in de hemel waren. Op al die afbeeldingen zie je die engelen allemaal in de lucht ergens hangen. Ja? Die allemaal God loofden, zeggende eer aan God in de hoge hemel en vrede op aarde voor de mensen die hem lief zijn. En toen de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar, kom, laten we naar Bethlehem gaan. De Heer heeft ons bekendgemaakt wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken. Er staat nergens in het verhaal in de Bijbel dat die engelen ergens in de lucht zweefden. Nee, opeens waren daar engelen. En staat er dat ze zingen? Nee, ze loofden God zeggende. Ja? Zingende engelen komen in de Bijbel ook niet voor. Ja, er zijn mensen die kunnen zingen als engelen, maar dat die engelen gezongen hebben, dat komt uit als de kerstliedjes. Hoe mooi klonk het lied der engelen en dat soort dingen. Ja, dus we zingen dat. Of engelen kunnen zingen, zullen we later na moeten vragen. Ook in de hemel, we lezen over mensen die zingen. Maar engelen die God prijzen, zeggende heilig, heilig, heilig. Ja, zingende engelen komen niet tegen in de Bijbel. Schokkend, hè? We hebben allemaal dingen in ons hoofd die gewoon niet in de Bijbel staan. Nou, dan de drie koningen, of de drie wijzen. Het waren er natuurlijk geen drie, die worden niet genoemd. Maar de kerktraditie heeft een aantal mensen geadopteerd. Balthasar als koning uit Arabië, Melchior uit Perzië, Kasper als koning uit India, of volgens anderen kwam die uit Afrika. En ze waren 20, 40 en 60 jaar oud. Ja, dus alles weten ze daar allemaal van. Maar het staat nergens in de Bijbel. Waarom zijn het de drie? Nou, Jezus kreeg drie geschenken. Dus goud, wierook en mirre. Dus het zullen er wel drie zijn geweest. Ook dat staat er allemaal niet. In sommige vertalingen worden ze magiërs genoemd. Het Griekse woord betekent ook magier. Maar in die tijd had dat geen negatieve betekenis. Het betekent iemand die heel erg wijs is, die heel veel weet en heel veel geleerd heeft. En voor Joden stonden de magiërs aan het hele andere eind van het spectrum. Zij waren de meest geweldige mensen. En ook aan hen, aan de meest slimme en wijze mensen die veel van wiskunde en van sterrenkunde en al die dingen wisten, ook daaraan openbaart de Heere God zich. Ja, en ook zij komen bij de Heer Jezus. Mooi, hè? Is de boodschap van Jezus ook niet alleen voor het uitschoppen of voor domme mensen. Het is voor allemaal, ja. En ergens bevinden we ons allemaal wel in dat scala van het ene uiterste tot het andere uiterste. Is dat niet mooi? We kunnen het lezen. Na het onderhoud met de koning gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden gezien, die ze hadden zien opgaan, voor hen uit tot boven de plek waar het kind was. Daar bleef zij staan. Toen ze dat zagen, waren ze bijzonder verheugd. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria en ze wierpen zich voor hem in aanbidding neer. Ze openden hun kistjes met geschenken en boden hem goud, wierook en mirre aan. Wat staat er in vers 11? Waar gingen ze naar binnen? Het huis. Ze bezochten de Heer Jezus in het huis. Daar staat expliciet een huis wat ze bezocht hebben. Sterker nog, waarschijnlijk is dit jaren later geweest. Dit staat in een ander evangelie. En als we zien dat koning Herodes kinderen laat doden tot 2 jaar oud, is dit waarschijnlijk een langere tijd na de geboorte dat dit gebeurd is. En is de Heer Jezus al wat groter? Dat blijkt ook uit het Griekse woordgebruik. Jezus wordt hier niet langer een baby genoemd, maar hij wordt een kind genoemd. Ja? Dus de Heer Jezus was ouder dat dit gebeurde. Interessant, hè? Weer zoiets wat we in ons hoofd hebben, wat er niet staat. Nou, ik wil nog iets zeggen over de kerstgebruiken. De kerstboom, wat voor soort boom is de kerstboom? Geen dennenboom, maar een spar. Hoe komt het dat we denken dat het een dennenboom is? Dat komt door het Duitse liedje wat we hebben overgenomen. O tannenbaum, o tannenbaum, ja. En dus dachten mensen, oh, dat zal wel een dennenboom zijn. Maar in de oudheid werden er naast groene bomen zoals de spar, werden er ook heel vaak palmbomen gebruikt. In Egypte en in de Arabische landen en in het oosten werden bomen gebruikt. Die werden gebruikt als verering van de goden. De achtergrond van de kerstboom is eigenlijk heidens. Is zo heidens dat de Rooms-Katholieke Kerk zich heel lang ertegen verzet heeft om een kerstboom te gaan gebruiken. Het is Luther eigenlijk geweest die als eerste de kerstboom heeft verklaard tot symbool van de geboorte van de Heer Jezus. En aanvankelijk kwam de kerstboom de kerk binnen. En pas in de 19e eeuw hebben de Duitse protestanten hem de huiskamer binnengehaald. Het is dus nog maar een heel kort gebruik, die kerstboom. Ja? Bomen hebben een belangrijke betekenis in de Bijbel. Maar alle volken in de oudheid, dan zie je dat ze gewijde palen, gewijde bomen hadden. Bomen werden uit het bos gehaald. En de Heere God zegt tegen Israël, jullie moeten de gewijde bomen in het land vernietigen. Die altaren moet je afbreken en die gewijde palen of bomen, die moet je allemaal omhakken. In Deuteronomium 16 zegt de Heere God, u mag bij het altaar van de Heere, uw God, dat u voor uzelf zult maken, geen gewijde paal plaatsen, of planten staat er letterlijk, of wat voor geboomte dan ook. De Heere God wilde dat de plaats waar hij aanbeden werd, dat er geen palen of bomen neergezet zouden worden. Ja? En dan Jeremia zegt erover, zo zegt de Heere, hij zegt dat tegen Israël, gewen u niet aan de weg van de volken en schrik niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. Want de handelwijze der volken, die is nietigheid. Want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl en met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast zodat het niet waggelt. Dat lijkt toch wel erg op een kerstboom, ja? Een boom die uit het bos gehakt wordt, het woord hout of boom is hetzelfde in het Hebreeuws, die wordt met de spijker en hamers vastgemaakt dat hij niet waggelt, weet je wel, zo'n kruis meestal eronder, dat hij goed blijft staan. En hij wordt met goud en zilver versierd. Dit staat al in het boek Jeremia. Dat is niets nieuws is daaraan, dat is de wijze der volken. En de Heere God zegt tegen Israël, ik wil niet dat jullie doen zoals de volken dat doen. Ik heb nog één vraag. En dat is, straks wordt overal weer dat geboortefeest van de Heer Jezus gevierd. Waarom is dat nou belangrijk? Of moeten we het maar gewoon vergeten? Dat Jezus geboren is, is wel heel belangrijk. Want in Genesis 3, vers 15 zien we de eerste messiaanse belofte, dat God een verlosser belooft. In Matthäus 1, vers 21, zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij zal het volk redden van hun zonden. Er zijn ruim 300 profetieën in de Bijbel die spreken over de eerste komst van de Heer Jezus. Hij moest komen om de zonde van de mensen weg te nemen. Maar als je al die profetieën gaat lezen, ik ga nu niet die 300 profetieën lezen, dat is voor een ander moment. Maar dan zie je dat er steeds gesproken wordt over een twijgje dat gaat opgroeien, een lood die gaat opgroeien. Er wordt steeds gesproken over een kind dat klein is. Jesaja 7 vers 14 kennen jullie wel. Daar staat, daarom zal de Heere u zelf een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Weet je wat mij opvalt? Dat toen de Heer Jezus geboren werd, hij moest leren onderscheiden tussen goed en fout. Dat heeft hij moeten leren. Heb je dat ooit gerealiseerd? Heb je ooit gerealiseerd dat de Heer Jezus voor zijn doop in water en het ontvangen van de Heilige Geest helemaal geen wonderen gedaan heeft? Hij groeide op als een mens, zoals wij ook. En ik geloof dat dat heel erg belangrijk is. Want daardoor kunnen we ons ook met hem identificeren. Als hij als een geweldig en volmaakt iemand uit de hemel was gekomen die het allemaal wist en het allemaal kon, hoe kon hij dan zeggen dat we hem moeten navolgen? Maar hij had een geheim. Het geheim was dat hij de geest van God kreeg. Het geheim was dat hij ons is voorgegaan in de doop. Het afleggen van ons oude leven, dat hij het heeft laten zien. Dat is zo mooi. En daarom is dat verhaal ook zo belangrijk. Voor Joden is het ook belangrijk, het geboorteverhaal, omdat in het leven van Abraham en van Mozes we parallellen zien in het leven van de Heer Jezus. De profeten spreken er ook nog over dat Jezus in Bethlehem geboren zal worden. Dus het feit dat dit staat in het Nieuwe Testament is heel belangrijk. Want daar moest de Messias geboren worden. Als afsluiting wil ik wat tips meegeven. Hoe gaan we nu praktisch met al die dingen om? Ja, mag je nou wel kerstfeest vieren? Mag je het niet vieren? Hoe zit dat met die kerstboom? Allereerst moet je onthouden, en dat heeft Luther ook gezegd, de duivel is de aap van God. De duivel is niet origineel. Hij aapt de dingen na. En al die valse bomen en palen die gebruikt werden bij vereren van afgoden. Vaak was het een vallensymbool en dat soort dingen. Maar de oorsprong van de boom in de Bijbel is heel anders. De Bijbel spreekt in het begin over de boom des levens. De Bijbel spreekt in het Nieuwe Testament over de boom waar Jezus aan gehangen heeft, het kruis. En wat de boze doet, is alleen maar de dingen van God stelen, verdraaien en die lelijk maken. En ik denk dat we op moeten passen, dat we nu opeens heel bang worden voor allerlei dingen. Mag dit nog wel, mag dat nog wel? Omdat ik soms ook christenen tegenkom die overal duiveltjes zien en heel erg bang nu worden. Want alles is verkeerd. Maar neem van mij maar aan, de boze is niet origineel. Hij heeft alles nageaapt van de dingen van God. Begin allereerst voor jezelf onderzoek te doen naar het echte. Ga misschien zelf de Bijbel eens lezen deze komende dagen. Ga nou eens kijken wat de Bijbel te vertellen heeft en probeer te vergeten wat je wist. Het andere wat ik zou willen meegeven is, oordeel niet over anderen die dingen anders doen dan jij. Mensen die geen kerstbomen hebben of die niet het kerstfeest vieren, die veroordelen mensen die het wel doen en omgekeerd ook. En de Bijbel zegt alleen maar dat je jezelf moet beoordelen. Paulus zegt in Romeinen 14 vers 6 dat wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Heere. En wie eet, doet het om de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na om de Heere. En ook hij dankt God. Als je het maar doet ter ere van God, wat jij ook doet. Als jij gelooft dat dat goed is of dat jij dat zo mag doen, doe het voor God. Doe het niet voor je buurman of voor anderen. Dat is hoe Paulus daarnaar kijkt. Maar leg alsjeblieft niet jouw manier van leven op aan anderen. En daar zijn we als Nederlanders zo goed in. Raak niet, smaak niet, doe dit niet, doe dat niet. Zoek bij de anderen niet naar verschillen, maar naar overeenkomsten. Weet je wat Paulus doet in Handelingen 17? Moet je thuis ook maar eens lezen. Dan komt Paulus in Athene. Een stad vol met afgodsbeelden, vol met afgoderij. En weet je wat Paulus zegt? Jullie moeten al je goden wegdoen. Dat mag allemaal niet. Nee hoor. Hij zegt, oh, ik heb het beeld van de onbekende God heb ik gezien. Ja? En dan gebruikt hij dat als aanleiding om over de Heer Jezus te gaan vertellen. En dan zegt hij niet, Jezus is de zoon van God. Of de beloofde Messias. Nee, Paulus zegt in Handelingen 17 vers 31. Ja, het is een man en God heeft hem uit de dood opgewekt. Hij gebruikt zelfs taal die zij kunnen begrijpen. En wat hij dan ook nog doet, dat is nog veel erger. In vers 28, dan citeert hij zelfs uit een leerdicht van de Stoïcijn Aratus. Ja, Paulus citeert woorden van Griekse wijsgeren. Hoe kan hij dat nou doen? Ja? Omdat Paulus zoekt de overeenkomsten en gebruikt dat als een basis. En ik zou willen zeggen, dit is een periode die mensen allemaal kennen. In de tijd dat ik nog in het ziekenhuis werkte, ik had veel collega's die niet gelovig waren, nooit naar de kerk gingen, maar ze gingen wel allemaal naar een kerstnachtdienst. En ik geloof dat juist dit de tijd is om mensen uit te nodigen in je huis. Juist dit de tijd is om dat geboorteverhaal van de Heer Jezus te gebruiken als aanleiding. Om te spreken over wie het werkelijk gaat. Over die Messias die geboren is. Ik wil afsluiten in gebed. Wil een moment bidden. Vader, we hebben gezien in dit verhaal dat de Heer Jezus geboren is en gekomen is om te vervullen waar de profeten over gesproken hebben. Om de zonde van de wereld weg te nemen. En we hebben ook gezien in dit verhaal dat de God van de Bijbel omziet naar het verworpene, naar het gebrokene, naar het kapotte. Maar dat ook mensen die misschien helemaal niet zo stuk zijn, en mensen die heel veel geleerd hebben, heel wijs zijn, ze zijn even belangrijk voor hem. We horen er allemaal bij. Vader, ik wil u vragen, juist ook voor onszelf, zoals we hier zijn, dat we gaan begrijpen wat die essentie van dit feest is. Vader, als we kijken ook naar het leven van Jozef en van Maria, dan zien we als de Heer Jezus in hun leven komt, dat is het mooiste wat er kan gebeuren. Maar op dat moment begint ook de strijd, want even later moeten ze wegvluchten naar Egypte. Vader, als we ons leven gaan geven aan de Heer Jezus, dan betekent het niet altijd dat het makkelijk gaat. Nee, soms beginnen dan de moeilijkheden pas. Vader, ook deze periode is voor heel veel mensen moeilijk. Ook mensen die alleen zijn, als je een geliefde verloren bent, juist in deze tijd, dan is het zwaar en dan is het moeilijk. Maar juist in deze tijd, laat u zien dat u naar de aarde gekomen bent, dat u omziet naar mensen die vertroosting nodig hebben. Mensen die heling nodig hebben. In de psalmen zegt de Heer is nabij, alle die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in waarheid. En ik wil je vragen om dat gewoon te doen, naar een moment zeggen, Jezus, u heb ik nodig. U wil ik leren kennen. Kom in mijn leven. Kom in de strijd die er is. Kom in de pijn die er bij mij is. Mensen zijn soms depressief als de dagen korter worden. Kom binnen in mijn depressie, Heer Jezus. Wees bij mij. U bent naar ons toegekomen. Dank u daarvoor. En deze morgen ook wil ik mijn hart openen voor u. Wil ik mijn hart openen voor uw aanraking. Voor uw heling. Voor uw herstel, voor uw leven. Maar ik wil u ook vragen, Vader, zoals we hier zijn, gebruik ons deze komende weken om te zien naar mensen die ook verworpen zijn. Andere mensen die stuk zijn. En dat we ze niet de tradities allemaal vertellen, maar dat we ze mogen laten zien, de essentie van waar het allemaal om draait. Om Jezus. We willen hem centraal stellen. Help ons daarbij. En ik wil u bidden dat u ons hele bijzondere ontmoetingen gaat geven. Dat het voor ons allemaal een hele bijzondere tijd gaat zijn. En daar zegen ik jullie in Jezus' naam. Amen.